Dreiging uit het verleden. Een vervolg op de Matt Melden Science Fiction hoorspelreeks van Paul van Herk. Geschreven door Peter Schrama, bewerkt en voorgelezen door Jack Mulder. 10e en laatste aflevering. Hoofdstuk 15, Contact. 3 weken later. Behalve het adres, 96 F Street, was er aan Jason's onderkomen niets meer hetzelfde. Het houten huisje met veranda had een complete gedaanteverwisseling ondergaan, want Shirley was bij Jason ingetrokken. En vanaf toen waren ze, als vogels in het voorjaar, in de weer geweest om de rommelige vrijgezellenwoning te veranderen in een prettig nestje voor twee. Moe van het uitruimen en het schilderen, ploften ze neer op de sofa en bekeken het eindresultaat. Vooral het uitruimen had veel tijd gekost. Het verzamelen van de pizzadozen was nog maar een beginnetje geweest. Een museumrijpe Commodore 64 stond gebroederlijk naast een IBM-computer, een föhn en een schoenendoos vol printplaten. "Wat doe jij met een föhn? Zo lang heb je je haar toch nooit gehad?" had Shirley gevraagd.
"Nee, maar de koeling van die IBM die doet het niet meer. Van die föhn is het verwarmingselement kapot en nou gebruik ik die dus onder die IBM mee te koelen. Dat gaat heel goed hoor."
Even later had Shirley onder het bed een geblutste gitaar opgeduikeld. "Ik wist niet dat je nog steeds gitaar speelde," had ze gezegd.
"Jazeker, in een band, de Bosless F Street Band."
Shirley keek iets wat onzeker.
"Bosless?" "Ja, tuurlijk. Af en toe dan traden we op in het buurthuis, hier verderop in F Street. Maar Bruce Springsteen die belde altijd af dat hij geen tijd had."
Ze schoten allebei in de lach.
"Mijn vader was helemaal weg van Pink Floyd," zei Jay. "Zelfs nu, nou die oud is nog steeds. Weet je, als die eens niet slapen kan, omdat hij piekert over de dood van moeder, dan gaat hij zijn bed uit en dan draait hij het openingsnummer van dat album Wish You Were Here. Ken je dat? Hier, ik heb hem hier wel. Het heet Shine On, You Crazy Diamond." Wat pa betreft ging dat over moeder. Voor hem was zij zijn crazy diamond die voor hem schitterde. "Ja, wish you were here. Jij bent hier en misschien kunnen wij hier wel samen oud worden." Shirley's gezicht betrok. "Nou, dat moeten we nog maar afwachten. Nee, niet dat ik niet met jou oud wil worden, maar het hangt er zo vreselijk vanaf of er nou echt een eind aan die rampen is gekomen of dat het alleen maar een pauze is. Honderdduizenden mensen, misschien wel miljoenen, zijn in de afgelopen tijd gestorven. En niemand weet of het niet op elk moment weer opnieuw kan beginnen en hoe erg het dan wordt. Jay, ik ben bang voor de toekomst. Ik probeer nu zoveel mogelijk bij de dag te leven. Maar plannen maken voor de toekomst, ik durf het niet meer." "Zei je daarom soms van nu nog niet, toen ik je ten huwelijk vroeg?"
"Ja." Ze durfde hem niet aan te kijken, bang dat hij het haar kwalijk zou nemen. Jason zweeg, keek een ogenblik naar haar trillende mondhoeken en besloot om zijn verhaal nu aan haar te vertellen. Eigenlijk had hij dat pas veel later willen doen, maar...
"Shirley, het is tijd dat ik je mijn droom vertel. Maar eerst ga ik iets pakken. Wacht even."
Verwonderd keek Shirley hem na. Ze hoorde hoe Jason door het huis heen liep en in kastjes en laden scharrelde. Even later kwam hij terug met een fles wijn, glazen en een kandelaar met kaarsen. Hij zette dat alles op de salontafel, ontstak de kaarsen, haalde een kurkentrekker uit zijn zak en opende de fles wijn en vulde de glazen. Met een van zijn vele afstandsbedieningen dimde hij het licht, gaf Shirley een glas en ging naast haar zitten.
"Zo, dat hebben we verdiend. Proost."
En hij tikte haar glas met het zijne aan.
"Ja, mijn droom, hè. Eerlijk gezegd, ik vraag me af of het wel een droom was. Je weet dat ik bewusteloos raakte in die grot in Peru. En Ja, ik noem het voor het gemak toch maar even mijn droom. Toen heb ik die droom gehad. Ik dacht dat je niet dromen kon als je bewusteloos bent.
Ja, dat dacht ik ook, maar dat is niet zo belangrijk. Het gaat er meer om wat ik droomde. Laat me eerst maar vertellen, en daarna kunnen we het er dan wel verder over hebben,
antwoordde Jason. Shirley knikte en nam nog een teugje van haar wijn.
Goed, we hadden dus net die god ontdekt en ik ging op onderzoek uit daarbinnen. Uiteindelijk leek het me er wel veilig en dus riep ik je. Maar toen werd ik opeens draaierig. Het werd zwart voor mijn ogen en ik voelde nog zo'n beetje vaag dat ik omviel. Maar tegelijkertijd had ik ook een gevoel alsof er helemaal niets was om naartoe te vallen. Ik zweefde in een inktzwarte ruimte en het leek net alsof ik helemaal geen lichaam meer had. Ik zag niks, ik voelde niks, ik hoorde niks. En dat zou allemaal vreselijk beangstigend moeten zijn, maar ik was helemaal niet bang of onrustig. Sterker nog, ik had het gevoel dat ik dit kende, maar ik wist niet waarvan. Ik weet niet hoe lang ik zo in het donker zweefde. En toen hoorde ik wat. Ik kon het niet thuisbrengen. Eerst dacht ik dat het een geruis was, een zacht geruis zoals van de wind of zo. Misschien ook wel gefluister, maar onverstaanbaar. En opeens kreeg ik het gevoel alsof er 1000 naalden in mijn niet bestaande hoofd werden gestoken en hoorde ik een stem die tegen me sprak. Ja, stemmen horen. Ik weet het, psychiaters geven daar pilletjes voor. Maar die stem leek op niets dat ik ooit eerder heb gehoord. Behalve dan 1 keer, maar daar kom ik zo op. Het ging ongeveer als: er zal je niets gebeuren, Jason. Het vervelende gevoel dat je hebt is het gevolg van de verbinding die ik met je heb gemaakt. Je zou het telepathie kunnen noemen, maar eigenlijk is het dat helemaal niet. Het is een puur technisch procedé.
Wie ben jij en waar ben ik?
Ik ben geen wie, maar een wat. En jij bent daar waar je toch al was.
Je spreekt in raadsels. Wat ben jij dan wel? En waar ik toch al was, waar is dat dan?
Ik ben een AI.
Een wat?
Een AI, Artificial Intelligence, een kunstmatige intelligentie. Jij bent nog op precies dezelfde plaats als waar je was toen je de wereld nog via je eigen zintuigen beleefde. In je herinneringen heb ik gezien dat je een grot bent binnengegaan en daar ben je nog steeds.
Maar hoe kan ik dan in die grot zijn en toch ook hier? En wat bedoel je met dat van die wereld en mijn eigen zintuigen?
De plek waar je denkt te zijn, wordt door mij in je brein geplant. Als je New York een prettiger omgeving vindt, dat kan ook hoor.
Hoe kan dit? Maar dat is Central Park. Maar, oh, het vrijheidsbeeld. Coney Island. Oh, dat was tijdens die schoolexcursie. Hoe?
En dit is je eigen kamertje. Vroeger bij je ouders thuis. Je was 2 jaar oud, je moeder leefde toen nog. Op deze plaats voel je je het meest op je gemak. Zal ik deze dan dus maar gebruiken?
Hoe weet je dat?
Zoals ik al zei, uit jouw herinneringen. Ik kan niet alleen dingen in je brein plaatsen, maar er ook in lezen.
Maar hoe dan?
Ik kan de eigenschappen van elementaire deeltjes uitlezen en manipuleren. Door dat met deeltjes in jouw brein te doen, kan ik je gedachten en herinneringen lezen. En die deeltjes kan ik ook zodanig manipuleren dat jij weet wat ik overbreng.
Tja, dat is een techniek die wij op de aarde niet kennen. Waar kom jij dan vandaan?
Van de aarde, net als jij.
Hoe kan dat nou, als het nog door niemand is uitgevonden?
Ik besta, ergo, er is iemand die mij heeft uitgevonden.
Ja, hallo, maar wie dan?
Mijn makers.
Jason realiseerde zich dat hij op deze manier niets wijzer zou worden. Zijn vragen werden weliswaar beantwoord, maar het antwoord was telkens zodanig dat hij er niets mee kon. Hij zou zijn vragen anders moeten stellen. Hij dacht even na en zei toen: de antwoorden die je geeft zijn voor mij betekenisloos. Ik heb geen enkel referentiekader waarbinnen ik die antwoorden kan plaatsen. Kun je mijn vragen zodanig beantwoorden dat ik wel begrijp wat je vertelt? Als reactie werd het prikken van de naalden erger en erger en heviger, totdat Jason vreesde dat hij zijn verstand zou verliezen. Onmiddellijk werd het geprik weer minder.
Ik heb het zojuist getest, maar een terugkoppeling zoals je voorstelde is onmogelijk. Een dergelijke verbinding zou tot permanente schade aan je psyche leiden. De huidige verbinding is daarentegen vrijwel onschadelijk. Gedurende de korte tijd die de test daarnet duurde, heb ik gedeeltelijk kunnen achterhalen wat je wilt weten, wat je motieven zijn en waarvoor je op reis bent. Ik zal nu de belangrijkste vragen zo goed mogelijk proberen te beantwoorden. Eventueel kan om nadere uitleg worden gevraagd. Ik ben, lang geleden, gemaakt door wezens van buiten de aarde. In jullie tijdrekening was dat 2 miljard jaar geleden. Mijn primaire taak is het bevoorraden van hun ruimteschepen wanneer die in de buurt komen. Ik bevind mij in een energetische bubbel in het binnenste van de aarde. De energie in de straalstroom van vloeibaar ijzer, diep in de aardkern, zet ik om naar een vorm die bruikbaar is voor die schepen. Dit gebeurt met dezelfde techniek die ik nu gebruik om met jou te communiceren. Dezelfde methode werd ook gebruikt om mij te maken. Korte tijd geleden, enkele tientallen jaren in jouw tijdrekening, ontving ik een signaal. Maar dat signaal kwam onvolledig en verminkt binnen. De exacte betekenis ervan kon ik niet ontcijferen, daarvoor was het bericht te veel verminkt. Enkele fragmenten zouden erop kunnen wijzen dat mijn makers binnenkort extra brandstof nodig zouden hebben. Om aan die eventuele grotere vraag te kunnen voldoen, startte ik een proces waardoor de straalstroom zodanig werd aangepast dat er meer energie beschikbaar zou komen. En dat is ook gelukt. Maar in jouw gedachten heb ik kunnen waarnemen dat dit grote gevolgen heeft gehad op de aarde. Iedere aanpassing schijnt aanleiding te geven tot rampen waardoor jullie, of eigenlijk het leven op aarde in het algemeen, gevaar lopen. Dit nu is strijdig met de regels die mijn makers in mij hebben vastgelegd. Het proces is daarom stopgezet en er zullen geen verdere aanpassingen meer plaatsvinden. Reeds gemaakte aanpassingen kunnen niet ongedaan worden gemaakt, want dat zou alleen maar tot nog meer ongelukken leiden.
Dit moet een droom wezen of een nachtmerrie. Dit kan toch niet waar zijn? Had hij gedacht, maar de stem had niet op die gedachte gereageerd. De kunstmatige intelligentie reageerde dus kennelijk alleen op vragen die Jason direct aan hem stelde. Was dit wel een droom? Als het een droom was, dan was het wel een hele vreemde droom. In elk geval had Jason het gevoel dat dit geen droom was. Het verklaarde in ieder geval de merkwaardige gebeurtenissen van de afgelopen tijd. Maar hoe kon hij nou te weten komen of dit werkelijkheid was of alleen maar een waanzinnig hersenspinsel van hemzelf? Hij moest meer te weten zien te komen en dus vroeg hij:
waar bevind je je? Waar ben jij? Deze vraag is niet te beantwoorden. Het fysieke aspect van mijn wezen zit verspreid in een energiebel diep onder het aardoppervlak. Mijn vorm verandert continu, evenals de plaats waar ik ben. Ongeveer zoals een gedachte zich niet bevindt in één deel van jouw brein, maar in een steeds wisselende combinatie van aan elkaar geschakelde hersencellen.
Oh ja, ik geloof dat ik het begrijp, dacht Jason.
Wat weet je van de wezens die jou hebben gemaakt?
Vroeg hij, in de hoop meer van die buitenaardse wezens te weten te komen.
Niets anders dan dat ze mij hebben gemaakt om hun schepen te bevoorraden.
Oh, dat was een teleurstellend antwoord. Was het waar dat de kunstmatige intelligentie niets wist? Of wilde hij niets over zijn makers vertellen? Zowel in het ene geval als in het andere had het geen zin om door te vragen. En toch, er was nog één kwestie die Jason bezig hield.
Hoe komt het dat je nu met mij spreekt en dat je dat vroeger nooit met andere mensen hebt gedaan? Jouw aanname is onjuist. Ik heb met andere mensen gecommuniceerd, Maar voor het contact is het noodzakelijk dat de geest bevattelijk is voor mijn invloed. Als de geest niet open staat voor mijn suggesties, komt er geen verbinding tot stand.
Met wie heb je dan contact gehad en wanneer?
Met jou, anderhalf jaar geleden, in die koffieshop in Amsterdam. En ook met hem.
Een driedimensionaal beeld van een man verscheen voor Jason en de stem ging door.
Naar jouw tijdrekening is het enkele honderden jaren geleden dat ik met hem probeerde te spreken. Zijn ontwikkelingsniveau was echter te laag. Zijn verstand kon niet bevatten wat ik in zijn brein probeerde te planten. Zelfs de symbolen die ik aangaf vervulden hem met paniek. Hij hield me voor een bovennatuurlijk wezen en zijn angst voorkwam een goed contact. En daarom verbrak ik de verbinding maar voordat hij er permanente schade door zou oplopen.
Het beeld was zo levensecht dat het leek alsof de man ieder moment iets kon gaan zeggen. Hij was zo ongeveer gekleed als op de afbeeldingen die Jason had gezien in het museum. Hij moest een hoge positie of een bijzondere status hebben gehad, want hij droeg sieraden van goud en edelstenen. Op zijn hoofd een tooi van veren. Ja, deze man moest van hoge afkomst zijn, realiseerde Jason zich. En het verhaal van Manuel schoot hem in gedachten. Dit moest de koning zijn die verantwoordelijk was voor de beeltenissen in de woestijn. Het mysterie van de Nazca-lijnen was opgelost. Nog voordat hij verdere vragen kon stellen, sprak de stem.
Jouw verzwakte lichamelijke toestand staat een langer contact tussen ons niet toe. Wij zullen verder geen contact meer hebben. Ook jullie stadium van ontwikkeling is nog niet toe aan een permanent contact.
Zijn slaapkamertje verdween en voor een kort ogenblik leek het Jason alsof hij gewichtloos zweefde in een zwart niets. Hij voelde zich vallen.
Nou, en toen kreeg ik het gevoel dat ik viel. Het eerste waar ik me weer van bewust was, dat was de kamer in het ziekenhuis waar ik wakker werd.
Sloot hij af.
Waarom heb je dit eigenlijk nooit eerder verteld?
Vroeg Shirley.
Omdat ik nog steeds niet weet wat ik van die droom moet denken. Was het iets dat werd veroorzaakt door de zonnesteek? Was ik aan het eilen? Of kwam het door dat cactussap? Een psychedelisch visioen? Waren mijn hersens aan het doordraaien door de koorts? Aan de andere kant, tijdens of in dat visioen, herinnerde ik me de beelden, de sensaties die ik had in die koffieshop in Amsterdam tijdens die bad trip. Hoe bad was die trip eigenlijk? Werd er misschien werkelijk met me gesproken in mijn geest? Ik weet het niet en daarom heb ik er tot nog toe maar over gezwegen. Stel je voor, buitenaardse wezens die 2 miljard jaar geleden op de aarde een fabriekje hebben gebouwd om door de ruimte te kunnen reizen. En de baas van dat fabriekje heeft met mij gesproken, via een kunstmatig intelligente machine. In mijn geest nog wel, toen ik een zonnesteek had en bewusteloos in een grot lag. De hele geschiedenis vanaf dat moment dat we met Curtis spraken was al ongelooflijk. Deze droom erbij, dat gaat over de rand van de waanzin. Ja, ik kan me voorstellen dat je zoiets niet aan iemand anders vertelt, maar waarom dan nu wel aan mij?
Vroeg Shirley.
Om allerlei redenen, Shirley. Allereerst, ik hou zo van je. En ik wil niet dat er geheimen tussen ons bestaan. Jij hebt er hoe dan ook recht op om het te weten, want je hebt het hele krankzinnige avontuur meebeleefd. Sterker nog, jij was degene die ermee bij me kwam en me om raad vroeg. En ten tweede kan dit verhaal je misschien geruststellen. Het kan je misschien bevrijden van de angst waar je nog steeds mee rondloopt. We zijn nou 3 weken thuis en in al die tijd zijn er geen nieuwe rampen meer geweest. In de media hebben ze het nog wel steeds over rampen, maar dat is de nasleep van die van een maand geleden. De laatste computerstoringen zijn ook al van 1 week of 3 geleden. En zelfs de beweging van de continentale platen die is aan het vertragen. Dat wist de website van de New Scientist te melden. Allemaal verschijnselen die erop wijzen dat mijn droom geen droom was, maar werkelijkheid. En dan is er nog een derde ding. Behalve onze ouders hebben ook wij nu dus ervaren dat er buitenaardse beschavingen bestaan die veel en veel verder zijn dan wij. Als dat algemeen bekend wordt bij het grote publiek, dan zal de mensheid zijn plaats in de schepping compleet moeten heroverwegen, want we blijken nou dus toch niet zo uniek en zo exclusief te zijn als dat we wel dachten en wel wilden geloven. Vooral ook, ja, ik zeg het toch, vooral ook omdat wij mensen nou zelf door genetische manipulatie, door onze eigen wetenschappers bedacht, aan onszelf beginnen te knutselen en te verbouwen. Waarbij sommige geleerden de griezelige overmoed hebben om een soort van ubermensch te willen kweken. De eerste designbabies die bedoeld zijn om Olympisch kampioen te worden, die zijn in China al geboren. In China hebben ze niet zoveel moeite met dat soort dingen. Nu, bijna een eeuw geleden, was er in Europa een groep engerts die dat ook wilden, maar toen was de wetenschap nog niet ver genoeg. Gelukkig maar. Maar het moment waarop het wel zal kunnen, dat is bijna bereikt. Bijna. En nog iets. In mijn droom had ik contact met een kunstmatig intelligente machine. Maar kunstmatige intelligentie vind je tegenwoordig niet meer alleen bij aliens ver weg in het heelal. Ook wij, mensen, hebben die uitvinding gedaan. Ik lees er artikelen over, gewoon in jouw krant. De intelligente big data algoritmes van Google, Facebook, Cambridge Analytica. Die algoritmes weten meer over jou en mijn diepste gedachten dan dat we daar zelf over weten. En ik denk dat het zeer gevaarlijk is dat een machine, en dus ook de eigenaar van die machine, meer van mij weet, meer van mijn diepste gevoelens weet dan dat ik zelf weet. Want dat geeft die eigenaar macht. Macht over jouw gedachten en macht over mijn gedachten. Ik bedoel, ik weet hoeveel ik van je hou, Shirley. Maar Google die weet hoe dat komt. En dat is zo vreselijk fout, ik kan er de woorden niet voor vinden. Misschien kunnen we er als mensheid ons voordeel mee doen door zo'n buitenaardse beschaving eens om goede raad te vragen. Te vragen hoe zij met die immense problemen zijn omgegaan toen dat een rol ging spelen in hun ontwikkeling. Maar ja, dan moet dit hele verhaal, ons avontuur, dat moet wel eerst op de een of andere manier verteld worden aan de mensheid. Toen onze ouders in hun tijd, tientallen jaren geleden, hun verhalen vertelden, toen geloofden de mensen het niet. Het waren leuke, spannende hoorspelen op de radio. En ook nu zullen de meeste mensen het weer niet geloven. En wanneer we het vertellen, dan zullen we het ook nog zo moeten doen dat we niet ter bescherming van onszelf worden opgesloten in een inrichting. Maar ik heb geen idee hoe. Kun jij niet wat bedenken? Shirley zei, ach, ik moet het allemaal eerst laten bezinken hoor. En nadenkend vervolgde ze, ik ben het met je eens dat alles dat we meegemaakt hebben bekend moet worden. En inderdaad, de meeste mensen zullen het natuurlijk niet geloven. Dat is waar ook, je hebt gelijk, we hebben het er alles over gehad. Was dat niet op de terugweg naar Nazca? Daar hadden we het erover dat mijn vader jaren geleden zijn avonturen verteld heeft aan die Belgische schrijver. Nou, dat zouden wij natuurlijk ook kunnen doen.
Oh ja? En ken jij dan iemand die dat kan en wil opschrijven?
Vroeg Jason. Misschien, aarzelde ze. Kijk, die Belgische schrijver leeft niet meer. Maar jij bent niet de enige die wel eens in Holland is geweest. Ik ben daar ook geweest, voor mijn krant. Vorig jaar wilde de South Platte Independent een artikelenreeks publiceren over de overstromingen in de Mississippi Delta, New Orleans en over die in Florida. En omdat ze in Holland verstand hebben van waterkeringen en polders en dijken en zo, ben ik daartoe naartoe gestuurd en heb ik daar mensen geïnterviewd. Maar gewoon particulier heb ik daar ook wel mensen leren kennen. En daar is iemand bij waarvan ik denk dat hij ons verhaal wel op wil schrijven. En via hem ken ik daar dan ook wel weer iemand anders die dat verhaal dan wil voorlezen. Er een luisterboek van wil maken.
Maar als dat lukt, dan is alles opgelost. En als je nou nog met me zou willen trouwen, dan zou de dag helemaal niet meer kapot kunnen, lachte Jay.
Jason Stevens, was dat een aanzoek? Grapte Shirley.
Ja, eigenlijk kun je dat wel zo zien, ja, stamelde hij.
Dan is deze keer het antwoord ja, sprak ze. En Jason nam Shirley in zijn armen en ze kusten elkaar. En die kus was betoverender dan de meest psychedelische droom ooit zou kunnen zijn.